Heer, wilt u deze gave zegenen? Wat we opgehaald hebben. Wilt u geven dat het goed gebruikt wordt en dat er uiteindelijk mensen door bereikt worden en door gezegend worden. En nu we uw woord gaan lezen, bidden we dat u ons verstand ervoor openzet. Er kunnen zoveel blokkades in ons zijn, zoveel weerstanden, zoveel dat ons afleidt. Maar als u met uw geest door uw woord heen werkt, dan zien we pas echt dat het uw woord is en dat u tot ons spreekt. En daarom bidden we, Heer, dat u ons verstand, onze wil, ons gevoel, ons hele zijn opent voor uw woord. In Jezus' naam. Amen. Jesaja 24 gaan we lezen. Dat is best een pittig hoofdstuk. En dat zal de verkondiging denk ik ook wel zijn. Er is straks een PowerPoint tijdens de verkondiging. Daar noem ik een aantal dingen, een aantal bijbelteksten. Het is niet de bedoeling dat je dat allemaal in één keer onthoudt. Maar hij staat ook op de site van onze kerk op intranet. Dus het is ook vooral bedoeld als een hulpmiddel nu, maar ook daarna om nog eens terug te lezen. Misschien als kring iets mee te doen. En als je geen toegang hebt tot internet, vraag even aan iemand om het voor je te printen. Hij blijft er nog wel een tijd op staan. En het is handig als je je Bijbel erbij hebt, maar dat zeg ik eigenlijk al een paar keer. Dat zeg ik eigenlijk al heel vaak. En dat is ook gewoon zo. Het is gewoon goed om je Bijbel erbij te hebben, of dat nou digitaal is of op papier. Jesaja 24. En na de lezing en de verkondiging zingen we na een moment van gebed opwekking 350. De Heer verwoest de aarde en slaat haar kaal. Hij ontwricht haar en verstrooit haar bewoners. Priester en volk treft hetzelfde lot. Meester en slaaf, meesteres en slavin, verkoper en koper, wie te leen krijgt en wie te leen geeft, schuldenaar en schuldeiser. De aarde wordt geheel verwoest en volkomen leeggeplunderd, want de Heer heeft al dus gesproken. De aarde treurt en verwelkt. De wereld verwelkt en kwijnt weg. Ook de groten der aarde kwijnen weg. De aarde is door haar bewoners ontheiligd. Zij hebben de voorschriften overtreden, zijn aan de wetten voorbijgegaan en hebben het eeuwig verbond verbroken. Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten. Daarom wordt hun aantal zo klein en blijven er nog weinig mensen over. De wijn is verdroogd, de wijnstok kwijnt weg, de vrolijke feestvierers zuchten, de roffelende trommels zwijgen. Het feestgedruis sterft weg, de jubelende lier verstomt. Men drinkt de wijn zonder lied, de drank smaakt de drinker bitter. De stad is één grote woestenij, de toegang tot ieder huis is versperd. Op straat wordt luid gejammerd om de wijnoogst. Alle blijdschap is gesmoord, de vreugde van de aardbodem verdwenen. Wat van de stad rest is verwoesting. Troosteloos is de vernielde poort. Het zal de aarde en haar volken vergaan als bij het leegschudden van een olijfboom, als bij het nalezen van een wijngaard. Daarginds barst men uit in gejuich. Vanaf de zee bejubelt men de majesteit van de Heer. Prijs daarom de Heer in het land van de dageraad, de naam van Israëls God op de eilanden in zee. Van het einde der aarde horen wij zingen, hulde aan de rechtvaardigen. Maar ik verzucht, wee mij, verloren, verloren ben ik. Verraders plegen verraad. Hoe verraderlijk is het verraad van verraders? Verschrikking, valkuil en vangnet wacht jullie die de aarde bewonen. Wie vlucht voor de verschrikking zal vallen in de kuil. Wie uit de kuil weet te klimmen raakt gevangen in het net. De sluizen van de hemel worden geopend. De grondvesten van de aarde beven. De aarde kraakt en barst open. De aarde schokt en schudt heen en weer. De aarde kantelt en wankelt vervaarlijk. De aarde zwalkt en waggelt als een dronkaard. Ze zwaait heen en weer als een hut in de storm. Haar opstandigheid drukt zwaar op haar. Ze valt en staat niet meer op. Op die dag zal de Heer afrekenen. In de hemel met de machten van de hemel en op aarde met de vorsten van de aarde. Dan worden zij bijeengedreven, gevangen in een kuil, opgesloten in een kerker. En na lange tijd zullen zij hun straf ontvangen. Dan zal de heldere maan zich schamen, de stralende zon van schaamte verbleken, want de Heer van de hemelse machten heerst op de Sion. In Jeruzalem wordt zijn luister getoond aan de oudsten van zijn volk. De aarde warmt op en de zeespiegel stijgt, als het waar is tenminste. Nou ja, we hebben Trump nog nooit op een leugen kunnen betrappen, dus dat wil niet zeggen dat hij ze niet doet. Er zit te veel stikstof in onze lucht en dat mogen we niet meer salderen. Er zit straks meer plastic dan vis in zeeën en oceanen. De kledingindustrie is de op één na meest vervuilende industrie in de wereld. En er worden honderdduizenden kinderen, vrouwen, mannen uitgebuit in die industrie. Zodat wij met onze fast fashion gewoon 12 keer per jaar van garderobe kunnen wisselen. Delen van het Amazonegebied en andere bossen en oerwouden staan in brand. Het aantal aardbevingen en overstromingen, orkanen en andere natuurverschijnselen in die categorie is niet bij te houden. En meer dan 70 miljoen mensen in de wereld zijn op de vlucht. Miljoenen mensen lijden onder de honger als gevolg van extreme droogte of wanbeleid en corruptie en evenzo vaak een combinatie daarvan. Om van het aantal oorlogsgebieden maar te zwijgen. Nou, wie er vorige week was, ik had jullie een portie ellende beloofd. Alsjeblieft. Een verre van complete lijst. Van de toestand waarin de schepping verkeert en wij als mensheid. Zou dit zijn wat Jesaja gezien heeft? En wat hij opschrijft, wat wij kennen als hoofdstuk 24? Of ging het over de tijd waarin hij leefde of over nog een andere tijd? Of moet dit nog gaan gebeuren? En wie is hier nou verantwoordelijk voor? Waarom gebeurt dit? En wat heeft dit met het thema duurzaamheid te maken? Misschien zijn dat ook wel jouw vragen. Bij deze Bijbellezing en bij de situatie in de wereld. Ik hoop, ik bid dat je dan vandaag wat duidelijkheid krijgt. Laten we wel beseffen dat we niet alles weten. Er zullen vragen blijven tot op de dag dat Jezus terugkomt. En ergens anders in de Bijbel in Korinthe staat ook dat ons kennen vandaag nog steeds onvolkomen is. We weten niet alles. Maar ik denk dat Jesaja 24 ons wel een heel eind op weg kan helpen. En ook een aantal andere gedeelten die ik aanhaal. En ja, die vooral ook bedoeld zijn om daar zelf nog weer mee aan de slag te gaan. Even iets over de plek van dit hoofdstuk in het boek Jesaja. Het is een blok van 4 hoofdstukken die bij elkaar horen. 1 september heb ik het gehad over hoofdstuk 25. Dat ging daar over die feestmaaltijd, hè, de beste maaltijd ooit. Hoofdstuk 13 tot en met 23, dat zijn profetieën tegen allerlei volken rondom Israël. En ook tegen Israël zelf, aan Israël zelf gericht. En deze 4 hoofdstukken, die vatten die andere hoofdstukken eigenlijk samen. En die vormen de, ja, hoe moet je het zeggen, het sluitstuk, de apotheose. Alles komt daarin samen en het is dan gericht aan heel de wereld. Ik zeg er vast bij, ga ik zo nog iets meer over zeggen, dat het gaat over een tijd ver na Jesaja. Jesaja leefde zo'n, even op mijn hoofd gezegd, zo'n 2800 jaar geleden. Kan iets meer of iets minder zijn. Maar het gaat over de tijd ver na Jesaja. En het gaat niet specifiek over die volken rondom Israël. Ook niet specifiek over Israël of Juda zelf. Nee, het gaat over heel de wereld, heel de aarde. Dat woord aarde, beetje afhankelijk van welke vertaling je leest, dat wordt 16 tot 18 keer genoemd. Dat viel je denk ik ook wel op bij de lezing. Het gaat echt over de hele aarde. En het begint met die oordeelsaankondiging en dan loopt dat langzaam over. naar die feestmaaltijd in hoofdstuk 25. Over die geweldige toekomst die God ons beloofd heeft. Waarin geen plaats meer zal zijn voor zonde en ziekte en dood en honger. En noem het allemaal maar op. En dan gaat het verder over Gods trouw. Hoe hij Juda en Israël zal bevrijden en zal herstellen. Maar ze gaan dus ook over oordelen, met name dit hoofdstuk. Echt een pittig hoofdstuk. Oordelen van God. En dat maakt het misschien nog wel moeilijker. En daarom is het thema van morgen, Gods oordelen gaan nu al over de wereld. Nou, om dat maar meteen helder te hebben, dat is iets anders dan het grote oordeel dat komt op de dag dat Jezus Christus terugkomt. De dag dat alle volken en alle mensen voor de troon van God moeten verschijnen. En het gaat er nou even niet om of dat een dag is die heel lang gaat duren. Ik denk het wel. Ik denk dat God daar de tijd voor gaat nemen. Maar als beeld in de Bijbel is dat ook één dag. Jezus komt terug. Alle volken, alle mensen staan voor de troon van God. En gaan verantwoording af moeten leggen over hun leven. Over hun keuzes. Zoals Jan zei in het kindermoment. Over je daden. Of je voor of tegen Jezus hebt gekozen. Of je hem gevolgd hebt of niet. Of je barmhartigheid hebt bewezen aan mensen om je heen. Dat soort vragen. Wezenlijke. Hele wezenlijke vragen. Maar daar gaat het hier dus niet over. Dit gaat niet over het eindoordeel. Dit gaat over oordelen die nu al over de wereld gaan. Reden genoeg om ons daar even goed in te verdiepen. In ieder geval een goede aanzet te geven. Ik heb dat gedaan door gewoon een aantal vragen voor mezelf en ik hoop ook voor jullie te formuleren. En de eerste is waarom oordeelt God? Waarom gaan die oordelen nou over de aarde heen? Nou, het antwoord vind je eigenlijk al meteen in vers 5. De tekst zelf is er heel helder over. De aarde is door haar bewoners ontheiligd. Ze hebben de voorschriften overtreden, zijn aan de wetten voorbij gegaan en hebben het eeuwig verbond verbroken. Dat is heel wat, in een paar zinnen. En als ik het voor jullie samenvat, dan zeg ik, je moet eigenlijk teruggaan naar die eerste 5 boeken van de Bijbel. Waar God zijn wil bekend maakt, zijn geboden geeft. Sommige heel specifiek voor Israël in die context, in die tijd. Maar heel veel geboden, universeel, voor alle tijden, voor alle mensen. Gods wil is daarin geopenbaard, in die geboden. En die leefregels, zo kun je ze ook noemen, die zijn bedoeld om ons leven te geven. En ruimte en vrijheid. Ze zijn bedoeld om het leven tussen God en mensen en tussen mensen en onderling een veilige plek te geven. Ze zijn goed. Leefregels van God zijn 100% goed. De overtreding van die geboden, die is dan heel breed en divers. Die staat hier even zo samengevat in één vers. Maar denk aan allerlei dingen die je vindt in de 10 geboden over omgang met je naaste, over omgang met God, over bezit, over diefstal, over overspel, over vul het maar in. Denk ook aan de zorg voor armen, voor mensen die hulp nodig hebben. Iets wat voor God zo ontzettend belangrijk is. En het gaat ook heel specifiek, als er staat dat eeuwige verbond, over het verbond dat God sloot met Noach en zijn gezin na de zondvloed. Je vindt dat in Genesis 9. Daar is sprake van een eeuwig verbond. En dan gaat het onder andere over bloedvergieten. Ook dat is iets wat in Gods ogen echt gruwelijk is. De ene mens die de andere mens doodt. En God die dat niet onbestraft kan laten. Die mensen daar ook voor ter verantwoording roept. Want hij vindt het vreselijk als wij het leven aantasten. Want het leven, wij zijn gemaakt naar zijn evenbeeld. Dus wie een mens doodt, groot of klein, ook ongeboren, die komt aan God. En die treft God recht in zijn hart. En dat doden, dat is niet alleen een actief iets. Dat is ook als je iemand laat barsten die zonder jouw hulp niet kan overleven. Ook dat is doden in Gods ogen. Ja, het leven is heilig voor God. God is de schepper van het leven. En daarom zegt God, om al die dingen ga ik de aarde oordelen. Nou zit er ook een andere kant aan. En dat is het menselijk aandeel. Want ja, Tenminste, ik vind het een lastig iets als je het hebt over oordelen van God. En ik denk zeker in onze tijd. Er is een tijd geweest dat men daar heel normaal tegenaan keek. Dat oordelen van God eigenlijk als iets vanzelfsprekends werden beschouwd. Ik denk dat het vandaag heel moeilijk is voor ons om dat voor te stellen. Maar laten we eens naar die menselijke kant kijken. Wij hebben een aandeel en dat is onze eigen verantwoordelijkheid. God maakt in de Bijbel volkomen duidelijk dat wij zullen oogsten wat wij zaaien. En dat kun je ook gewoon in je eigen leven en in iets groter verband toepassen. Als je haat zaait, weet je vrijwel zeker dat je haat zult oogsten. Als je vijandschap zaait, zul je vijandschap oogsten. Het kan bijna niet anders. Als wij het leven ontheiligen door te doden, of door onze eigen levens en onze eigen lichamen te ontheiligen, dan oogsten we onheiligheid. Als wij ons plastic zomaar weggooien, is het niet vreemd als het in de zee komt en in de bodem terechtkomt. Als het vogels en vissen en andere dieren doodt. Het is ook niet vreemd als het weer gewoon op ons bordje terechtkomt. En dit geldt voor talloze milieuproblemen. De meeste daarvan zijn een heel logisch oorzaak-gevolg verhaal. Oorzaak en gevolg. Je oogst wat je zaait. Mensheid oogst wat de mensheid zaait. Op milieugebied, maar ook op heel veel ander gebied. Dus je zou kunnen zeggen, en nou, dat zou je kunnen zeggen, ik denk dat dat zo is. De vloek van Genesis 3, die God over de schepping heeft gebracht, die het gevolg is van onze opstandigheid, van ons onafhankelijk van God willen zijn, dat is een vloek die wij zelf over ons hebben afgeroepen. Het is een doos van Pandora die open is gegaan. Met die zondeval is al die ellende de wereld binnengekomen. Ik zei bij de preek over Jesaja 25, op 1 september was dat, dat God rechtvaardig is in alles. In zijn belofte, maar ook in zijn oordelen. En rechtvaardig, zei ik er toen bij. Rechtvaardig in de Bijbel wil zeggen dat God consequent is. Dus als God zegt, luister, dit is de ruimte die je krijgt. Dit zijn mijn leefregels. Als je daar buiten gaat, dan heeft dat gevolgen. Als wij daar dan buiten gaan, dan moet je niet gek opkijken dat je de gevolgen ondervindt. Dan is God consequent en zegt, oké, dan ondervind je de gevolgen daarvan. Dat is ook rechtvaardig. God doet wat hij belooft. Dat doet hij in de prachtige dingen die op ons wachten. Maar hij doet het ook in de gevolgen van onze opstandigheid en ons streven naar onafhankelijkheid. En die gevolgen die waren niet onbekend. God had ze aan Adam en Eva bekendgemaakt. God heeft ze aan de mensen na de zondvloed bekendgemaakt. Aan het volk Israël, aan de kerk. En God zegt zelfs, mensen die mij helemaal niet kennen, die kunnen mij toch kennen vanuit de natuur, vanuit de schepping en vanuit hun geweten. Want ik heb het in hen gelegd. Zo heb ik ze gemaakt. Kortom, als wij ongehoorzaam zijn, dan dragen we zelf de gevolgen daarvan. Dus wij kunnen, en dat vind ik echt heel belangrijk om vast te stellen, wij kunnen onmogelijk van alle ellende in de wereld God de schuld geven. Dat doen we wel heel makkelijk. Maar het is eigenlijk volkomen absurd om dat te doen. Ik zeg het maar gewoon even heel stellig. Want God is nadrukkelijk niet de auteur van het kwaad. God is niet de auteur van het kwaad. Ik heb één tekst genoemd, Jacobus 1, maar ik zou er nog veel meer kunnen noemen. God kan alleen goede dingen geven. Zo is God. Ja. En toch staat er dat God oordelen over de wereld brengt. Hoe kan dat dan? Als God alleen goede dingen geeft, hoe kan God dan? Je kunt toch onmogelijk zeggen dat een oordeel in zichzelf goed is, dat een ramp die gebeurt in zichzelf goed is. Nou, nu word ik iets voorzichtiger, want ik denk dat het niet mogelijk is om hier een sluitend antwoord op te geven. Dat zou wel heel arrogant zijn als ik dat zou beweren. Maar dit durf ik wel te stellen. Dat God de gevolgen van onze ongehoorzaamheid, die we dus zelf over ons afroepen, ook vandaag nog, ook in onze omgang met de schepping, dat God die op een of andere manier gebruikt. Dus als er staat dat God een oordeel over ons brengt, dan is dat niet de bedoeling dat wij denken dat hij de bedenker van dat kwaad is en dat hij de uitvoerder van dat kwaad is. Ik denk dat je het eerder zo moet zien dat dat er ruimte komt voor dat kwaad. Op het moment dat wij ongehoorzaam zijn aan God, zijn leefregels overtreden, dan komt er ruimte voor het werk van Satan, van Gods vijand en onze vijand. Want wat doet God dan? Die kan haast niet anders dan gedeeltelijk of geheel zijn zegen achterhouden. Als het ware zijn handen van ons aftrekken en zeggen, ja, ik moet je overlaten aan de consequenties van wat je deed. Want ik ben rechtvaardig, weet je nog? En als God zijn handen van je leven aftrekt, ook al is het maar heel even, dan is dat niet omdat hij je wil laten vallen, omdat hij je wil laten voelen hoe het is zonder hem. Hij wil je die consequentie laten ervaren. En dat is ook op macroniveau. Dus God doet het ook. Hij gebruikt die situatie om ons iets te leren, zodat we ons aan hem overgeven. Daar zou je opnieuw Jacobus 1 voor moeten lezen. En om ons juist op te roepen om te keren op een verkeerde weg. En ons naar God toe te keren.
Ja.
En een ander leven te gaan leiden. Want als er één ding vaststaat, en dat zie je door al die profetieën in het Oude Testament steeds weer heen, dan is het dat God wil helemaal niet oordelen. Ik vind dat zo mooi en zo ontroerend om elke keer te zien dat God ook zegt, als hij het over Israël heeft, mijn maag keert zich om als ik denk aan wat ik zou moeten doen. Dus elke keer als profeten oordelen van God aankondigen, dan is dat met maar één bedoeling, dat wij anders gaan leven. Zodat God dat oordeel niet uit hoeft te voeren. Dat maakt dit ook een heel spannend hoofdstuk, waar ik zelf ook nog wel een paar vragen bij heb. Eén vraag, ik leg hem gewoon als een open vraag voor jullie neer, om over na te denken. Ik ben er niet uit zelf. Dat is, zou het kunnen zijn als alle mensen zich omkeren naar God? Zou het dan kunnen zijn dat God niet uitvoert wat in Jesaja 24 staat? Ik vind het leuk en mooi als je daarover na wilt denken. En misschien ook gedachten daarover met mij wilt delen. Ik vind het een hele moeilijke en spannende vraag. En ik weet het antwoord niet, maar ik leg hem toch neer. Oké, terug. God wil dat we leven. God verlangt ernaar. Hij wil dat oordeel niet uitvoeren. En als je nou leest in deze paar versen waarvan je denkt, hè, wat doen die nou in dit hoofdstuk? Gejuich en gejubel, terwijl er overal rampen zijn en de aarde is droog en daar is het een overstroming en daar is het droog. En daar staat een groepje mensen te juichen. Hoe zit dat? Dit is een beeld voor mensen die zien dat God zelfs in zijn oordelen rechtvaardig is. Ik hoop dat je die mee kan pakken. God is rechtvaardig ook in zijn oordelen. En hij wordt door hem ook geprezen, zelfs in die oordelen. Als je het boek Openbaring leest, dan zie je dat het daar ook gebeurt. Dat daar de oordelen van God rechtvaardig worden genoemd. Ik had gezegd dat het pittig zou worden. Hè? Wat merk je nou van die oordelen? Zijn die nou echt wereldwijd? Wees eerlijk, wat merken wij ervan? Bijna niks toch? Nee, maar het is wel heel belangrijk wat je perspectief is. Als je woont in de slums van Nairobi, of je woont in Homs, voor zover er nog een huis staat, of in Noord-Korea, of in Soedan, of je woont hier. Het maakt nogal uit wat je perspectief is. Dat is ook een beetje mijn probleem met eindtijd. Dat er soms gedacht wordt over eindtijd. Ja, dat is een tijd die is nog een eind weg. Nou, vergeet het maar. Die is al een hele tijd bezig. En ik denk als je een christen vraagt in een strafkamp in Noord-Korea, joh, is de verdrukking al begonnen? Dan zegt, nou, ik dacht het wel. En als je aan ons vraagt, zeggen we, ja, misschien zeggen we dan, nee, dat is eindtijd. Dat is nu nog niet. Nou, de eindtijd, mensen, is ingegaan met de komst van Jezus op aarde. En die duurt tot de dag dat hij terugkomt. Dat is de eindtijd in de Bijbel. Of dag des Heren, of de grote dag van de Heer. Of, nou, er zijn allerlei synoniemen voor. Dat is eindtijd. En dat betekent dat het dan hier, dan daar gebeurt. Het betekent ook dat het toeneemt in hevigheid. Als je Matthäus 24 leest, of als je Openbaring leest, dan zie je dat het toeneemt. Er wordt gesproken over barensweeën. Nou, weeën hebben de neiging om toe te nemen en hebben de neiging om ook krachtiger te worden. Zo is het ook met die dingen in de wereld. Dat is eindtijd. En Jesaja heeft dat allemaal gezien en ik weet niet of hij gesnapt heeft waar het over ging. Misschien wel. Ik weet wel, dat zie je in vers 16b, dat hij heel erg ontdaan was. Hè? Als hij dat gejuich hoort van die mensen, dan zegt hij, ja, zij juichen, maar ik, wee mij. Hij trekt het zich heel erg aan wat hij ziet. Logisch. Hij spreekt erover alsof hij erbij was. Of hij het gezien heeft of niet, dit gaat over wat Matteüs 24 beschrijft, over wat de openbaring van Johannes beschrijft. Dit gaat over de hele periode van die eindtijd en over heel de wereld. En je kunt dat niet plaatselijk gaan duiden. Dat is levensgevaarlijk. Dat je zegt van, oh ja, logisch dat er een overstroming is daar in, nou, noem eens wat, Bangladesh of zo. Ja, daar kennen ze God niet. Logisch dat er dan een overstroming komt. Nee, dat is levensgevaarlijk. Dat mag je natuurlijk nooit doen. Mag je nooit doen. Als die logica op zou gaan, dan vroeg ik me af of ons land nog zou kunnen bestaan. Maar alleen al wat er gebeurt in de wereld dat met klimaat te maken heeft, dat hangt samen met zoveel factoren. Is van zoveel dingen afhankelijk. Wie zou met zekerheid al die verbanden kunnen duiden? Dat is zo complex. En niet alleen op milieugebied. Maar zeker is voor mij wel dat in het feit dat die balans verstoord is wereldwijd en dat die problemen veel zijn en groot zijn, dat daarin juist die oordelen van God besloten liggen. Aan de ene kant, Psalm 104 als je erbij was vorige week, aan de ene kant God die zijn schepping onderhoudt en die zegt het komt goed en ik maak het goed met heel die schepping. En aan de andere kant God die toch voor een deel zijn handen daarvan aftrekt en ons overlevert aan de consequenties van hoe wij leven. In dat spanningsveld leven we. En daardoorheen roept God op om anders te leven. Om je om te keren naar hem en om dat ook gevolgen te laten hebben voor je daden. Moet je dan bang zijn? Moet je bang zijn voor het eindoordeel? Ook al gaat het hier niet over het eindoordeel. Nou, als jij Jezus aangenomen hebt als jouw Heer en je volgt hem, hoe moeilijk je dat ook vindt, dan hoef je daar niet bang over te zijn. De Bijbel geeft je volkomen zekerheid over het feit dat jij in dat oordeel gewoon vrijgesproken wordt. Je hoeft daar nooit tegenop te zien. Je bent vrij. Het eindoordeel is gedragen door Jezus Christus. Hij nam die hele last op zijn schouders. Die last die wij niet konden dragen. En hij ging daar onderdoor zelfs. Maar doordat hij het deed en doordat hij de dood overwon en die straf droeg, ben je vrij in dat eindoordeel. Je moet hem alleen wel aannemen. Je moet Jezus aannemen. Je moet die redding aanpakken. Dus voor dat oordeel hoef je niet bang te zijn. Ja, en dat je bang bent voor die oordelen die nu over de wereld gaan, dat is niet zo gek. Je houdt toch ook je hart vast. Als je ziet hoe het nu in de wereld gaat op zoveel plekken. En wat gaat er nog meer gebeuren? Daar word je wel eens bang van. Maar weet alsjeblieft dat de toekomst zeker is. Dit hoofdstuk sluit ermee af dat God trouw is en zijn schepping zal redden. Dat is zo'n mooi vers. Er staat dat vanuit Jeruzalem zal God regeren. De heerlijkheid van God die zal zo... Die zal zo schitterend aanwezig zijn op die dag dat het licht van de zon en de maan, waar Jan het over had, die zullen verbleken. Dat staat er dan heel poëtisch, hè? Die zullen zich schamen. Moet je voorstellen, het licht van de zon zal zich schamen vergeleken bij de heerlijkheid van God. Dat is een mooi plaatje om te zien, als je het je voor kunt stellen. Nou, misschien een heel klein stukje. De heerlijkheid van God zal schitterender zijn dan het licht van de zon. Want de Heer van de hemelse machten heerst op de Sion en in Jeruzalem wordt zijn luister getoond aan de oudste van zijn volk. Hou dat vast. God is trouw en hij zal die schepping door dit alles heen leiden en ons leiden. Kun je dan iets doen Of kun je zelf niets doen aan duurzaamheid? En als je dat doet, en je leest Jesaja 24, heeft het eigenlijk wel zin dat je dat doet? Dat is de cliffhanger van volgende week. Daar wil ik het volgende week met jullie over hebben. Als we gaan nadenken over Gods plan van herschepping van deze aarde. En waarom het wel degelijk zin heeft. Waarom het wel degelijk zin heeft om vandaag je hiervoor in te zetten. Ondanks, zou ik zeggen, ondanks Jesaja 24. Voor nu moedig ik je aan om na te denken over jouw aandeel in de roofbouw op onze planeet. Want dat is het toch gewoon. Onze voetstap is echt te groot. Om na te denken over jouw aandeel in het instand houden van slavernij en uitbuiting door wat je koopt of eet of doet. Maar ook los daarvan, want het gaat om meer. Ook los daarvan om na te denken over of er dingen zijn in jouw leven die niet kloppen met de wil van God. Die onheilig zijn. En om daarover ook schuld te belijden aan God. We gaan dat straks samen doen. In ieder geval krijg je daar de gelegenheid voor. Als we een moment nemen om stil te worden voor God. En samen een lied daarover zingen. Opwekking 350. En wat kun je nog meer doen? Nou, blijf alsjeblieft of ga leven vanuit die verwondering en die dankbaarheid waar het vorige week over ging. Over de schoonheid van de schepping en de schepper. En over zijn trouw en goedheid. En vertrouw ook, als je die slotverzen van dit hoofdstuk leest, en je leest Psalm 104, vertrouw er ook op dat het echt goed komt. God zorgt ervoor. Hij is trouw. Het komt echt goed. Het hoofdstuk sluit er ook mee af dat God zal recht spreken. Vers 21 en 22, die gaan erover dat zowel aardse heersers die willens en wetens zich tegen God gekeerd hebben, als ook demonische machten geoordeeld zullen worden. Je vindt dat ook in Openbaring 19 en 20, maar hier wordt het even in twee versen al neergezet. 21 en 22. God zal recht spreken en degenen die de volken misleid hebben, zullen worden geoordeeld. En houd vast aan die prachtige belofte uit Jesaja 25, dat God de dood weg zal doen op die dag. En dat alles wat met dood te maken heeft, weg zal zijn. Laat dat je troost zijn. Als jij vandaag lijdt onder hoe het met deze wereld gaat, of als je misschien zelf moet lijden, laat dat je troost zijn. Dat houdt een keer op. En kijk uit, verlangend naar de maaltijd die God belooft in datzelfde prachtige hoofdstuk 25. Kijk uit naar die beste maaltijd ooit. En leef uit die hoop die zekerheid is. Laat die hoop zichtbaar zijn in je leven. En als de Heilige Geest je gelegenheden geeft, vertel dan aan mensen van die hoop. Misschien is dat echt wel een mooie aanleiding. Hè? Als je het hebt over milieuproblematiek, dan gaat het zo vaak over negatieve dingen. Heel begrijpelijk. Hoe fantastisch is het als je kunt zeggen, ja maar wacht even, dat is niet het allerlaatste wat erover te zeggen valt. Nou, wie weet, is het een mooie aanleiding. En wees waakzaam. En besef ook dat we in die eindtijd leven. En dat die weeën nog gaan toenemen. Niet alleen op milieugebied. Want dat is iets, als iedereen zou willen, zouden we dat nog wel samen kunnen fixen. Maar ook in oorlogen en natuurrampen, in wetteloosheid, in ons morele failliet, op seksueel terrein en op zelfbeschikkingsterrein. Besef dat we in die eindtijd leven. En besef ook, jij en ik, wij kunnen de wereld niet redden. En dat hoeft ook niet. Dat heeft Jezus al gedaan. En Jezus biedt die redding aan elk mens aan. Hij is degene die verlost. Maar wat wij kunnen doen, is hoop bieden. Vertellen van de hoop die in ons is. Voorleven. En ook zelf heilig leven. En daarom wil ik je nu de gelegenheid geven om samen stil te worden voor God. Misschien wil het muziekteam alvast zijn plek innemen. Laten we stil worden voor God. En vraag of God tot ons hart wil spreken over die dingen waar we het over hadden. En dan misschien samen schuld belijden met de woorden en de muziek van opwekking 350. Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor u. Heel uw werk door ons vertreden klaagt ons mensheid aan bij u. Laten we stil worden voor God.